gaan vanmorgen verder met het boek van de psalmen en vanmorgen vragen we uw aandacht voor psalm 91. Schriftlezing op deze nieuwjaarsmorgen, psalm 91 in zijn geheel.
Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op welke ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die desdaags vliegt, voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf dat op de middag verwoest. Aan uw zijden zullen er 1000 vallen en 10.000 aan uw rechterhand. Tot u zal het niet genaken. Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen en gij zult de vergelding der goddelozen zien. Want gij, Heere, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw vertrek. U zal geen kwaad wedervaren en geen plagen zal uw tent naderen. Want hij zal zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult gij treden. Gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Terwijl hij mij zeer bemint, spreekt God, zo zal ik hem uithelpen. Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen en ik zal hem mijn heil doen zien.
Geliefde gemeente, we gaan aan het begin van dit pas begonnen jaar en aan het begin van de verkondiging in gedachten naar Haarlem. Naar de Bartel-Jorisstraat. Nee, jongens en meisjes, we gaan geen Monopoly spelen in gedachten. We gaan een huis binnen aan de Bartel-Jorisstraat. Daar woont een horlogemaker. Er worden uurwerken gerepareerd. En daarboven, in een bovenkamer, daar komen mensen samen om bijbelstudie te doen met elkaar. Onderduikers, waaronder ook Joodse mensen. Ja, onderduikers, want we schrijven 1944. De Tweede Wereldoorlog is in volle gang. En op enig moment, terwijl de mensen boven zijn in die kamer, horen ze voetstappen de trap opkomen naar boven. Mensen van de Gestapo. Ze hebben er lucht van gekregen dat er onderduikers zijn in dat huis. En die onderduikers, ze spatten uit elkaar en ze zoeken hun weg naar een geheime schuilplaats daar in dat pand, in dat huis. En daar zullen ze 2 dagen verblijven in een hele kleine ruimte met 6 man dicht op elkaar, totdat ze worden bevrijd. Het is het huis van familie Ten Boom. Vader en moeder Ten Boom, maar ook onder andere Corrie Ten Boom zijn daar woonachtig. En het is Corrie Ten Boom die uiteindelijk gevangen genomen wordt, die tijden zal doorbrengen in Ravensbrück, een kamp in Duitsland, samen met haar zus. Haar zus zal daar ook overlijden. Maar zij zelf, Corrie ten Boom zelf, wordt als door een wonder van de Heere in vrijheid gesteld. Ja, door een administratieve fout, zegt de wereld dan. Maar door een wonder van Gods hand komt zij in vrijheid. En wat doet Corrie ten Boom dan? Dan reist ze de wereld over, van land naar land. Geeft ze lezingen om te spreken over de vergevende liefde van Christus. En het is tijdens een van die lezingen dat er na de lezing iemand op haar afkomt. Een man. En wanneer die man dichterbij komt, herkent Corrie ten Boom die man. Het is een kampbewaarder die dienst heeft gedaan in het kamp waar zij heeft gezeten. En de man loopt op haar af, reikt haar de hand en zegt het: mevrouw, dat was wel een mooie boodschap die u bracht, van vergeving. En Corrie ten Boom bevriest, wat zal ze doen, wat moet ze doen? Maar door de goedheid van de Heere mag ze deze man vergeven. Door de vergevende liefde van Christus, die ze zelf ervaren heeft in haar leven. Later, gemeente, zal ze een boek schrijven met als titel De Schuilplaats. Een verwijzing naar die geheime ruimte waar ik het net over had. Maar ook een verwijzing naar Psalm 91. Dat was de lievelingspsalm van Corrie ten Boom. En deze bijzondere vrouw, die veel betekend heeft in het koninkrijk van God, door de goedheid van de Heere, stierf in de leeftijd van 91 jaar. Uitgerekend op haar geboortedag. En het is deze psalm die vanmorgen voor ligt op deze nieuwjaarsmorgen. En we willen met de hulp en de leiding van de Heere deze psalm met elkaar proberen te overdenken. En ik schrijf dan ook als thema boven de verkondiging: in de schuilplaats van de Allerhoogste. In de schuilplaats van de Allerhoogste. Want deze schuilplaatsgemeente overtreft alles. Drie gedachten. Allereerst vernachten bij de Heere, vers 1 en 2. In de tweede plaats vertrouwen op de Heere, vers 3 tot en met vers 13. Tot slot verwachting van de Heere, vers 14 tot en met vers 16. Dus in de schuilplaats van de Allerhoogste, dat is thema. Dat is het opschrift boven de verkondiging. Drie gedachten. Vernachten bij de Heere, vertrouwen op de Heere, verwachting van de Heere. En laat het inderdaad ook onze verwachting zijn van hem in dit pas begonnen jaar. Gemeente, de psalm die voorligt, laat ons geen dichter zien. We weten niet wie deze psalm heeft gedicht. Er is door verschillende verkladers wel gedacht aan Mozes, omdat deze psalm een bepaalde overeenkomst vertoont met de vorige psalm. In de vorige psalm ging het over de toevlucht in vers 1. We lezen hier in vers 2 ook van de toevlucht. Maar we weten niet zeker of Mozes de auteur is geweest. We zien hier geen naam van een auteur en daarom spreken we vanmorgen ook maar van de psalmist of van de dichter. Omdat we niet weten wie deze psalm geschreven heeft, weten we ook niet onder welke omstandigheden deze psalm tot stand is gekomen. En eigenlijk is dat ook wel bemoedigend vanmorgen. Want stel nu dat er boven had gestaan dat deze psalm afkomstig was van David, die op de vlucht was voor Saul, dan zou u vanmorgen nog kunnen zeggen: ja, maar ik ben niet op de vlucht voor iemand. En wanneer hier had gestaan dat David misschien moest vluchten voor zijn zoon Absalom, had u vanmorgen nog kunnen zeggen: maar ik heb geen zoon. Of mijn relatie met mijn zoon is heel goed. Maar juist omdat deze psalm geen achtergrond schetst en schildert, is deze psalm breed toepasbaar. Heel breed. En de omstandigheden die we zo meteen gaan overdenken zijn heel algemeen. Ze zouden iedereen van ons kunnen overkomen. Maar, en dat is wel belangrijk om nog te noemen vanmorgen voor we verder gaan, in deze psalm gaat het over Gods kind. Degene die de Heere oprecht kent. Over hen gaat het in het bijzonder. En uiteraard gaat het dan nog meer over de God die zij mogen kennen. En laten we ons daarom ook in deze dienst maar spiegelen aan deze psalm. En laten Gods kinderen, zij die de Heere lief hebben, maar meepreken vanmorgen. Met me mee preken en verkondigen in zichzelf. Gemeente, wanneer we deze psalm overdenken, vallen we meteen in de diepte. Want er worden maar liefst 5 belangrijke namen van de Heere genoemd. 5 namen in de eerste 2 verzen. Allerhoogste, Almachtige, Toevlucht, Burcht, Heere, God. Ik wil met name aandacht vragen voor Allerhoogste, voor Almachtige, voor Toevlucht en Burg die we samen mogen nemen en voor God. Eerst maar de Allerhoogste. Staat in de grondtaal Elion. De Allergrootste, de Allerhoogste, God is de Allerhoogste Koning. Wij weten met elkaar dat de volken om Israël heen verschillende afgoden dienden. En die afgoden die waren vaak gesteld over verschillende gebieden. Denk maar aan de god Kamos, jongens en meisjes, dat was een god van het strijden, vechten, oorlog. De afgod Baal was de god van de vruchtbaarheid. En zo zou ik door kunnen gaan. Elke afgod stond maar boven een bepaald gebied. Natuurlijk niet echt, maar zo dacht men dat. Maar hier wordt ons voor de ogen geschilderd. God de Allerhoogste. Hij die alle andere goden ver overtreft. Die alle andere goden te boven gaat. Deze Allerhoogste gemeente wordt u in de eerste uren van het jaar al verkondigd. Ja, u en jou. Want ook in het komende jaar zullen er weer allemaal afgoden dingen naar uw hart en jouw hart. Allemaal afgoden zullen het komende jaar tegen u en jou zeggen: geef mij je tijd. Geef mij je gehoorzaamheid. Geef mij je geld. Geef mij je aandacht. Ja, geef mij je leven. En te midden van al die afgoden zegt de Allerhoogste vanmorgen, ook voor het komende jaar: waarom zou u nu gebroken bakken uithouden die geen water kunnen houden? En die tekst die ik laatst ook aanhaalde: waarom weegt u nu geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? O alle gij dorstigen, kom toch tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt, eet. Bij de Allerhoogste is alles verkrijgbaar voor de tijd en de eeuwigheid. En dan gaat het ook over de Almachtige. Er staat Shaddai in het Hebreeuws. Dat is de naam waarmee de Heere zich allereerst bekend heeft gemaakt aan de aartsvaders: Abraham, Isaac, Jacob. Jongens en meisjes, wat kunnen we van die aartsvaders zeggen? Ik denk in het bijzonder één ding, en dat is dit: dat ze altijd op reis waren. Hier werd de tent opgezet, opgebroken, verder trekken, dan werden daar weer de pinnen in de grond geslagen en moesten er na verloop van tijd weer uit. Ze waren voortdurend onderweg, die aartsvaders. Maar tijdens die reis mochten ze weten dat het oog van de Almachtige op hen was. Gemeente, wij zijn ook op reis. Wij gaan verder op reis. 2026 ligt voor, een onbekende weg ligt voor. En nu kan het heel goed zijn dat u of jij in het komende jaar voor grote onmogelijkheden komt te staan. Het volk Israël, zo hebben we gisteren gehoord, is uitgeleid uit Egypte. Maar het was nog maar in het begin van de reis dat ze voor een grote onmogelijkheid kwamen te staan. Voor zich zagen ze de zee. Achter zich de farao. Aan weerszijden de bergen. Hoe moest het verder? Hoe konden ze ooit verder komen? En de Heere nam op dat moment niet de zee weg, maar de Heere baande wel een pad. Wel, die God, gemeente, mag ik u aan het begin van de prediking verkondigen. Shaddai, de Almachtige. Hij die het zegt vanmorgen: zou er voor mij iets te wonderlijk zijn? En horen we Jezus Christus ook niet zeggen: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Kind van God vanmorgen, misschien komt u komend jaar voor grote onmogelijkheden te staan. Bergen, muren, misschien wel afgronden. Maar als u uw toevlucht mag zoeken bij deze Almachtige Koning, dan kan het wel zijn dat u het mag zeggen met David: met mijn God spring ik over een muur en dring ik door een bende. De Almachtige. We gaan naar toevlucht en burcht. Wanneer het gaat over toevlucht en burg, mochten we het samen nemen. Eigenlijk is dat dezelfde betekenis. Eigenlijk valt dat samen. Daarom sprak ik net ook over vijf. Toevlucht en burg valt samen. Wat is een toevlucht en een burg? Wel, wanneer u in Israël bent geweest, hebt u daar verschillende schuilkelders kunnen zien. En wanneer u in de Verenigde Staten bent geweest, ziet u ook in de publieke ruimte schuilkelders. Toen mijn vrouw en ik in Miami waren, toen waren daar evacuatiepunten voor tornado's, orkanen. Gewoon het straatbeeld, een bord, evacuation point. Wanneer hebben we dat nodig? Ja, schuilplaats hebben we nodig wanneer we moeten schuilen. En een toevlucht, het ligt al in het woord opgesloten, hebben we nodig wanneer we moeten vluchten. Daar vluchten we naartoe. Wel, gemeente, neem dat maar in gedachten. De Heere is een toevlucht, de Heere is een schuilplaats. Voor wie? Wie vluchten daar naartoe? Wie gaan daar naartoe? Wie zoeken hun heil daar bij die burcht en in die toevlucht? Daar zou ik veel over kunnen zeggen vanmorgen, maar ik zeg er vanmorgen alleen dit van. Dat zijn in het bijzonder hen die in zichzelf alleen maar zonde en schuld ontdekken. Die het bij zichzelf moeten zeggen. Ik weet dat in mijn vlees, in mij, geen goed woont. Die het misschien nu al moeten zeggen. In dit verse jaar. Ik heb me nu alweer bezondigd voor de Heere. Kijk, zij mogen nu binnengaan. In die burcht en in die toevlucht. En hoe doen ze dat, gemeente? Hoe gaat dat in het leven van Gods kinderen? Wel, dan vluchten ze. En dan zoeken ze hun weg door de deur van de belofte. Wat voor belofte? Vooral beloften van genade. Beloften van vergeving. Beloften waarin de Heer Jezus wordt uitgeschilderd en uitgetekend. En die beloften mogen ook vanmorgen weer klinken. Want het is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. De tekst van afgelopen zondag, hij mag hopelijk nog naklinken. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Hij is een toevlucht, hij is een burcht. Steeds weer opnieuw. Ik vraag alleen nog aandacht voor het woord God. Het woord Heere. Dat is de naam zoals Israël de Heere heeft leren kennen. De naam Heere, de verbondsgod, maar ook Elohim, God. Maar dan moeten we er goed op letten, gemeente, dat als het gaat om de naam God, dat er hier wel een woordje voor staat. Een bezittelijk voornaamwoord. Mijn God. En dat zagen we ook bij burcht en ook bij toevlucht. Mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God. En nu zitten er mensen in de kerk en die zeggen, ja, ook vanmorgen zit het daar nu bij mij op vast. Dat kleine woordje mijn, dat bezittelijke voornaamwoord, dat woordje waar zoveel merg en pit in schuilt, daar gaat het om, daar worstel ik zo mee. Hoe zou dat anders worden? Kan het anders worden in het komende jaar? Het kan anders worden in het komende jaar, zeker. Gemeente, het hoeft niet altijd. Thomas Brooks heeft een prachtig boek geschreven over de zekerheid van het geloof. Heaven on earth, hemel op aarde. En in dat boek zegt deze Puritein dat de zekerheid van het geloof een kroon is die door gelovigen maar zelden wordt gedragen. Dus niet elke gelovige krijgt de zekerheid van het geloof. En toch moeten we u in het komende jaar daar wel op wijzen dat het nodig is. Buiten de Vrijstad geen rust. Buiten Soar geen toekomst. En buiten de hoornen van het altaar kunnen we niet blijven leven. En daarom zal ook in het komende jaar geprobeerd worden om geestelijk leiding te geven. Om ook die zekerheid van het geloof door de toepassing van de Heilige Geest toch gestalte te doen krijgen in uw leven. Want zo komt God toch aan zijn Heer, gemeente. Zo komt de Heer toch aan zijn Heer. Hoe doet de Heer dat dan? Hoe mogen we het dan zeggen met de dichter? Mijn toevlucht, mijn burcht, mijn Heer, mijn God. Opnieuw door de belofte. Opnieuw door de beloften van de Heer. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Ja, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Ik ben met u. Als Gods geest er vanmorgen in meekomt, dan mag u het zeggen met Thomas, mijn God. Dan gaan we zo ons eerste gedachte besluiten, maar ik wil nog aandacht vragen voor vers 1, waar gesproken wordt over vernachten in de schaduw van de Almachtige. Vernachten, we mogen dat ook zo zien, het gaat hier over verblijven, over verkeren, over wonen, dag en nacht. En dat wonen, dat verblijven, dat verkeren vindt nu plaats in de schaduw van de Almachtige. Spurgeon zegt hierover iets heel moois. Spurgeon spreekt in dit verband over de tempel. En de tempel bestond uit verschillende ruimten, de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen, welk elk kind van God is gericht op het verzoendeksel. Elk kind van de Heere moet leven van het bloed van de verzoening. Elk kind van God. Maar onder Gods kinderen zijn er die in het bijzonder heel dicht bij de Heere mogen verkeren. Die mogen als het ware verkeren onder de schaduw van zijn vleugelen. Die wonen als het ware bij dat verzoendeksel. En hoe herkennen we die mensen nu, gemeente, in 2026? Die mensen kennen we. Doordat ze trouw op zullen komen onder de zondagse erediensten. Want ze kunnen niet zonder het woord. Die mensen herken je wanneer ze gaan naar de kerk, ook als de Heere God op andere momenten roept. Want ze kunnen niet zonder de Heere. En die mensen kun je ook vinden in de eenzaamheid. Omdat ze vaak het aangezicht van de Heere zoeken. In een aangebonden leven. En zijn aangezicht steeds mogen aanroepen. In hun persoonlijk gebed. Zo'n teer leven geven ons de Heere. Vernachten bij de Heere, vertrouwen op de Heere. Vanaf vers 3, gemeente, klinken er allemaal gevaren, moeilijkheden en zorgen. En dat loopt helemaal door tot en met de 13e vers. Ja, dominee, maar u zei dat het toch hier gaat over Gods kinderen, over Gods volk. Moeten er dan zoveel versen besteed worden aan moeite, aan zorg, aan verdriet, aan verleiding, aan verlokking? Ja, gemeente. Dit is ook het deel van Gods kinderen. Veel wederwaardig heen, Psalm 34, zijn des vromen lot. Wij weten dat we door veel verdrukkingen moeten ingaan, kind van God. En ook in het komende jaar zal er moeite, verdriet en zorg zijn. Daar is deze psalm ook heel eerlijk in. Laten we maar enkele bij langs gaan vanmorgen. Het gaat in vers 3 allereerst over de strik van de vogelvanger. Ik laat de uitleg over wat dat precies is rusten vanmorgen. Maar dat er strikken kunnen worden gelegd in het komende jaar is duidelijk. Hoe dan? Wel, dan moeten we in het bijzonder kijken naar de Satan. Die Gods kinderen altijd wil proberen bij de Heere vandaan te halen. Om hen te laten struikelen, om hen te laten vallen. Daar kan de Satan ook mensen voor gebruiken. Adam, hij werd verleid door Eva. Haman, hij werd opgehitst door zijn eigen vrouw. Kunnen ook mensen zijn die heel dicht bij ons staan. Maar de Satan kan ook in hoogst eigen persoon in het leven van Gods kerk op de loer liggen. Wat voor kracht kreeg hij niet in het leven van Job? En horen we Paulus ook niet zeggen dat hem een engel van de Satan gegeven is die hem met vuisten slaat. Maar gemeente, vanmorgen zegt de dichter, zegt de psalmist, hij zal u redden van de strik van de vogelvanger. Wanneer de duivel lagen legt, kind van God, dan zijn er momenten dat Gods volk het mag zeggen. Met Jozef, wanneer hij verleid en gestrikt wordt. Zou ik zondigen en zulk een groot kwaad doen tegen God? En dan gaat het over de verderfelijke pestilentie. Nu, sinds 2020 weten we heel goed wat het is. Klein virusje. Heeft de hele maatschappij platgelegd. Je kon het virusje met het oog niet zien, maar we zagen allemaal wel de gevolgen ervan. Hier staat dat de Heere kan redden van de zeer verderfelijke pestilentie. Ja, dominee, maar ik heb een geliefde verloren aan corona. En die geliefde vreesde de Heere. Dat was een oprecht kind van God. Gered voor die pestilentie. Gemeente, ik lees in Hebreeën 9 of in Hebreeën 11. Ik lees in Hebreeën 11 dat Gods kinderen gestenigd zijn. Dat Gods volk soms, ik citeer Hebreeën 11, in tweeën zijn gezaagd. Dat Gods volk door het zwaard is omgekomen. En we weten dat Gods kinderen soms op de brandstapel zijn geëindigd. Inderdaad, we moeten door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van God. Hoe moeten we dit dan lezen? Wel, ik geloof in het licht van Psalm 121. Dat de Heere de ziel zal bewaren. Niet altijd voor moeilijkheden, zorg en tegenheden. Maar dat de Heere voor Gods kinderen een bewaarder is voor de ziel. En dan lezen we in vers 4 een prachtig beeld waarin het gaat over het dekken van de vlerken. Een heel teder beeld waar de psalmist zegt, onder zijn vleugelen zult u betrouwen. De vreselijke kernramp, Hiroshima, u hebt er ongetwijfeld van gelezen of van gehoord. Kort na die vreselijke kernramp was er een man, Nubo Hayashi, en die zocht zijn weg naar huis en toen hij het erf opkwam, toen vond hij daar op zijn erf een moederhen. Helemaal verschroeid door vuur. Maar toen hij dat beestje van dichterbij bekeek, toen zag hij, jongens en meisjes, dat er onder die hen wat bewoog. En hij tilde die vleugels op van die moederhen. En wat zag hij toen? Allemaal kleine kuikentjes. Die leefden nog. Want die moeder hen had die kuikentjes veilig onder zich geborgen. Gemeente, dat is beeld van Christus. Ik pas het meteen maar toe. Beeld van de Heere Jezus. Het leven preekt op dat moment van Christus die het gezegd heeft. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen zoals een hen haar kuikens. En die Christus roept het u vanmorgen ook opnieuw weer toe. Kom tot mij, vlucht naar mij, zoek mij en vind het leven in mij. En dan is het heel bijzonder, want wanneer de dichter dan heeft gesproken over een heel teder beeld, een heel teer beeld, dan gebruikt hij in vers 4 ook nog twee beelden die als het ware afkomstig zijn uit een hele ruwe wereld. Het gaat over een rondas en een beukelaar. Wat zijn dat? Wel, een rondas, dat is een groot schild. Zware jonge mensen. Denk maar even aan de mobiele eenheid. Ze moesten weer in actie afgelopen nacht. In Den Haag en op andere plaatsen. Wel, zo'n groot schild, daar kun je achterweg duiken wanneer flesjes, vuurwerk of stenen naar je worden gegooid. Groot schild. Maar er wordt hier ook gesproken over een beukelaar. Dat is eigenlijk een klein schild dat je heel makkelijk aan je arm kan vastmaken en dat je heel wendbaar maakt. Draagbaar. En dan moeten we het zo zien, gemeente, dat je met een beukelaar heel snel gevaar kan afwenden. Jezelf heel snel kan verdedigen. Ook voor gevaar dat plotseling opkomt. Dat wil de Heere nu zijn voor zijn kinderen. Dat is de Heere voor zijn kinderen. Een rondas, wanneer het gevaar misschien in de verte al zichtbaar wordt. Een rondas, maar ook een beukelaar. wanneer je het gevaar misschien helemaal niet zag aankomen, wanneer je het helemaal niet had verwacht. De Heer is voor zijn kinderen altijd een bewaarder, een wacht. Ja, wat zegt Psalm 121 dan op een andere plaats? Hij, Israëls wachter, sluimert niet. Geen kwaad zal u genaken. Ja, en die beide zaken zien we nu gemeente in deze psalm. Israëls wachter sluimert niet. Geen kwaad zal u genaken. Israëls wachter sluimert niet, want we lezen in vers 5 over de nacht. We lezen in vers 5 over de dag. We lezen in vers 6 over de middag. We lezen in vers 6 over de donkerheid. Maar Israëls wachter sluimert niet. Overdag niet, 's nachts niet, 's middags niet, in het donker niet. En geen kwaad zal u genaken. Want kijk eens met me mee naar vers 7. Tot u zal het niet genaken. Ja, wat is dat voor beeld in vers 7? Ik moest denken aan oma Habitje. Ik heb het voorbeeld vaker gebruikt als ik me niet vergis. Vorig jaar als gezin nog gestaan op dat strand. Daar kwamen de geallieerde jonge mensen. Amerikaanse soldaten. Het schip werd geopend. Ze gingen het strand op. En u weet met mij wat er is gebeurd. De eerste soldaten hadden geen schijf van kans. Maar nu moet u zich voorstellen, nu is Gods kind als een van die soldaten die dan toch de oever kan bereiken. En toch aan wal kan komen. En die aan weerszijde 1000 ziet vallen, aan de andere kant 10.000 ziet vallen. Maar hij ziet dat het kwaad niet tot hem genaakt. Het komt niet eens bij hem in de buurt. Zo wil de Heere nu zijn voor zijn kinderen. Ja, dan lezen we ook in vers 8, en dat is wel ontzagwekkend wat daar beschreven wordt. U zult het met uw ogen aanschouwen en u zult de vergelding van de goddelozen zien. Ja, dat is wel heel erg wat daar staat, gemeente. Daar moeten we toch ook wel eerlijk in zijn. En laat ik het dan meteen maar toepassen op de jongste dag. Er zal een ogenblik aankomen waarop Gods volk aan de rechterhand van Jezus Christus komt te staan. En dan zal Gods volk en dan zullen de schapen van zijn kudde zien hoe er ook mensen zullen staan aan de linkerkant van Christus. Dan zullen ze de val aanschouwen van degenen die de Heere niet hebben lief gehad. En nu bid ik en nu smeek ik de Heere, gemeente, dat niemand van u, niemand van jullie, aan die linkerkant van de Heere komt te staan. Want wat zal het vreselijk zijn om dan de vergelding te moeten zien als je verloren gaat. O, dat gun ik vanmorgen niemand. Niemand. Hier niet, maar ook thuis niet. Maar het is wel de bittere ernst dat Gods kind dat zal aanschouwen, de vergelding van de goddelozen. Maar de Heere geven dat we met de dichter mogen doen wat hij zegt in vers 9. Gij, Heere, zijt mijn toevlucht. Gij, Heere, zijt de Allerhoogste. Gij hebt mij gesteld tot uw vertrek. Als dat zo is, gemeente, dan staat u ook in het komende jaar een engelenwacht ter beschikking. Hemelse legermachten, 1000 × 1000 engelen kent de hemel. En hier staat ook in vers 11, hij zal zijn engelen van u bevelen dat ze u bewaren in al uw wegen. Ja, daar wil ik toch ook wel aandacht voor vragen vanmorgen. Wij leven in een tijd waarin het alleen maar gaat om het zichtbare en het tastbare. Deze preekstoel is echt omdat ik hem kan vastgrijpen. Tastbaar. En wat ik net niet zie, dat is er ook niet. Maar gemeente, de Bijbel is er heel duidelijk in dat er een onzichtbare wereld is van geestelijke boosheden in de lucht. Jawel, er zijn ook duistere engelen. Maar ook een onzichtbare wereld van goede engelen. Engelen die horen bij het leger van de Heere. En gemeente, hoe groot is het dat de Heere nu zijn kinderen een engelenwacht schenkt. dat ze Gods kinderen op handen kunnen dragen. En dat ze ervoor kunnen zorgen dat Gods kind ten diepste zich niet stoot aan een enkele steen. En dat gaat zo ver dat het zelf zouden tegen leeuwen op kunnen nemen. Of een adder. En ik moest denken in de achterliggende dagen tijdens de preekvoorbereiding aan Simson jongens en meisjes die een leeuw verscheurt. En denk maar aan Paulus op Malta die een vuurtje opstookt en in één keer is er dan een adder die een beet grijpt en hij moet die slang afschudden, maar het deert hem niet. Dat gif raakt Paulus als het ware niet wanneer hij bij dat vuur staat en gebeten wordt door die adder. Op de felle leeuw en de adder zult getreden. Gemeente, de Heere kan dat geven in het leven van zijn kerk, ook in het komende jaar, dat ze bewaard zullen worden, bewaard zullen blijven. Aan het eind van mijn tweede gedachte vraag ik het u, vraag ik het jou. Op wie vertrouwt u het komende jaar? Op wie stel jij in het komende jaar je vertrouwen? Op die goede vriend, die eigenlijk altijd raad weet. Die vriend die eigenlijk overal een oplossing voor heeft. Maar als hij nou sterft het komende jaar, wat dan? Vertrouw je op je lichaam, op je spierkracht, op je gezondheid? Maar als de Heere komend jaar nu eens een slopende ziekte geeft, wat dan? Vertrouwt u op uw geld, op uw banksaldo of op uw verzekering? Verzekerd van wieg tot het graf? Ja, prachtig allemaal. Gemeente, ik hoop dat u aan het eind van de tweede gedachte met mij mag inzien dat onze hulp ten diepste alleen te verwachten is. Ook voor het onbekende jaar, anno 2026, dat we ten diepste alleen maar kunnen verwachten van de Allerhoogste, de schuilplaats. Dat we daar mogen vernachten, dat we daar maar veel mogen verkeren. En dan tot slot verwachting van de Heer. Nu klinken in de resterende verzen, gemeente, en daar zal ik wat korter in zijn. Nu klinken in de resterende verzen 7 maal een belofte waarin klinkt, ik zal. En het zijn in totaal, als we het zouden spellen, 8 beloften. De beloften buitelen als het ware over elkaar heen. Johannes zegt het, wij hebben uit zijn volheid ontvangen, genade voor genade. Het zijn als golven van de zee, zo buitelen met eerbied gesproken hier de beloften over elkaar heen. 8 beloften, 7 keer ik zal. Maar we blijven ook in deze eerste dienst dicht bij het woord van God. De evangeliebeloften zijn voor u allen, zoals ze net hebben geklonken, zonder onderscheid. Welgemeend, algemeen, ruim. Maar als het gaat om deze beloften, gemeente, dan gaat het opnieuw over Gods kinderen. En dan wil ik 3 kenmerken noemen en laten we ons er maar aan spiegelen. 3 kenmerken die we lezen in de laatste verzen. Allereerst vers 14, terwijl hij mij zeer bemint. Pas het meteen maar toe, gemeente. Zijn er vanmorgen in de kerk, zijn er onder ons die het zeggen, ja, ik kan ontzettend veel ontkennen. En er is in mijn leven heel veel niet dat in overeenstemming is met datgene wat de Heere vraagt. Maar ik bemin hem wel. Ik heb hem lief en ik wil ook en ik kan ook in 2026 niet zonder hem. Met Petrus mag ik het zeggen door genade. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. 2e kenmerk, als ik het zo mag noemen, vers 15. Hij zal mij aanroepen. Gods kind heeft een aangebonden leven. Gods kind roept de Heere aan. Gods kind is veel te vinden op zijn knieën voor Gods genadetroon. Opnieuw de vraag, wordt dit in jouw mijn leven gevonden. En dan heb ik nog één overgeslagen. Dat is het laatste, slot van vers 14. Hij kent mijn naam. Ja, gemeente, wanneer we de Heere kennen, dan wordt hier een werkwoord gebruikt, yada. Dat is een hele tere omgang, vaak ook een intieme omgang. Wanneer we de Heere kennen, ook in het komende jaar, dan zal er een tere omgang zijn met de Heere. Vaak ook een verborgen omgang met hem. Dan kan het inderdaad heel teer liggen. Dan ervaart u in uw leven, er is een God die heel persoonlijk van mij af weet. Hij doorgrondt mij, hij ziet mij, hij kent mij, hij weet persoonlijk van mijn bestaan af. Daar kunt u niet altijd woorden aan geven, maar u voelt het, u ervaart het in uw hart. Er is een God die van mij weet en die aan mijn ziel het leven geeft. Gemeente, als we de Heere mogen beminnen, als we hem mogen liefhebben, als we hem mogen kennen, als we hem gedurig aanroepen, dan mag waar worden wat er hier aan het slot van ons gedeelte staat. Dan zullen er momenten zijn dat de Heere zijn volk uithelpt. Dan mogen er momenten zijn dat de Heere zijn volk op een hoogte stelt. En dan zijn er momenten dat de Heere zijn kind verlost van alle benauwdheid. En benauwdheid kan er zijn, zal er ook zijn. Maar de Heere kan zijn kinderen en wil zijn kinderen, dat zegt Psalm 91, boven alles uittillen. Hoe, gemeente, is dit allemaal mogelijk? Hoe kan de Heere deze beloften allemaal schenken? Hoe kan de Heer in vers 16 zeggen, ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, weer die verzadiging. Hoe kan de Heere dat doen? Hoe kan hij dat schenken in het jaar onzes Heren 2026? Dat kan de Heere nu alleen doen. Vanwege die laatste woorden van deze psalm. Ik zal hem mijn heil doen zien. En dan staat het in onze vertaling inderdaad, ik zal hem mijn heil doen zien. Maar in het Hebreeuws staat er eigenlijk dit. Ik zal hem laten zien. Mijn heil. En wat is heil in het Hebreeuws? Yeshua. Jezus. Ik zal hem Jezus doen zien. Ja, Jezus. Die briesende leeuw tegemoet is getreden. Ja, Jezus. Die de kop van de slang vermorzeld heeft. Ja, Christus, die met deze psalm in de hand, nota bene, door de duivel zelf is verzocht in de woestijn. Maar Jezus die ook staande mocht blijven. En die Christus, die schenkt nu het leven. Die Christus schenkt nu bewaring. En in hem is alleen te vinden een schuilplaats. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. De Heere geven ons dat we maar veel en vaak gevonden mogen worden aan zijn genadetroon. Opdat we het mogen ervaren. Ik zal hem mijn heil doen zien. Ja, Heere. Gij zijt verwinnaar in de strijd. Gij geeft uw volk de zegen. Ja, wij wensen elkaar straks veel heil en zegen. Veel. En dat is al groot. Maar bij de Heere God is verkrijgbaar. Alle heil. Alle zegen. Want inderdaad. Hij geeft zijn volk de zegen. Amen.